Goedemorgen, Sliedrecht. Lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Meer dan een jaar. Ja, door mijn schulden, moet ik zeggen. Maar meer dan een jaar geleden, 2024, was ik hier voor het laatst. Goed om hier weer te zijn. Vanmorgen om 6:30 reed ik weg onder het licht van de vuurtoren van Texel, bootje 7. En dan heerlijk muziekje op richting Sliedrecht. Nou, dat is echt geen straf. En het is ook zeker geen straf om hier te zijn. Wel heel leeg, heb je nog vakantie, herfstvakantie? Oh, dus ze hebben een excuus, ze liggen niet op bed. We gaan het hebben over Filippenzen 4. Dus pakt u vast uw Bijbel of de Bijbel-app. En dan gaan we uit Filippenzen 4 één vers maar lezen. Nee, dat is niet waar wat ik zeg. We gaan twee versen lezen. Vers 6 en 7 van Filippenzen 4. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Kort briefje maar. Je hebt het in 10 minuten uit. Als je een beetje neerslachtig bent, dan is dit een heerlijk briefje om even te lezen. Het is een brief vol van vreugde. Eigenlijk is er nauwelijks of geen kritiek van Paulus. Het is alleen maar dankbaarheid en vreugde waar hij over spreekt. Want hij is zo ontzettend blij met de gemeente in Filippi, die daar ook door zijn toedoen geboren is. En ook de versen van vanmorgen spreken daarover. Filippenzen 4, vers 6 en vers 7. Nou, het is echt zo'n vers wat je in elk dagboekje terugvindt. Op heel veel kalenders, christelijke kalenders te vinden is. En bij sommige mensen als een lijstje ophangt in de slaapkamer of in de gang. Een prachtige tekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand, alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Mooi tekst, hè? Bezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. Paulus geeft in dit vers een geweldig medicijn, wat voor iedereen beschikbaar is en voor iedereen bruikbaar is, tegen bezorgdheid. En hij is een dokter die weet waar hij over praat. Hij schrijft niet zomaar een medicijn voor waar hij van denkt, nou misschien werkt het of misschien niet. Hij weet echt waar hij over praat als het gaat over bezorgd zijn. Hij heeft zoveel meegemaakt, hij heeft stokslagen gekregen. Hij is in de gevangenis gegooid. Hij is aangevallen door de Joden en is voor dood achtergelaten op de grond. Hij is bijna verdronken bij een schipbreuk. Hij heeft 24 uur in het water van de zee gelegen voordat hij weer voet aan land zette. En terwijl hij dit schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome in afwachting van de uitspraak van de keizer. En de kans is groot dat hij de doodstraf zal krijgen. Nou, als zo iemand die weet wat bezorgdheid is een advies geeft, ja, dan spits je je oren en dan kan het niet anders dat je denkt, ja, dit moet iets zijn waar ik ook wat aan heb. Bezorgdheid, in Engelse vertaling staat fear, angst. En iedereen herkent dat wel. Het doet er niet toe of je nu in groep 6, 7 of 8 zit, want die zit ook hier vanmorgen. Of je al ver in de 80 bent. Iedereen kent dat woord en kent het in zijn leven. Er wordt wat afgepiekerd in Sliedrecht en daaromheen. Piekeren over je gezondheid. Piekeren over je kinderen. Piekeren over je kleinkinderen. Piekeren over de wereld waarin we leven die steeds gekker wordt. Piekeren over je toekomst. We leven in een tijd waarin bezorgdheid explosief groeit. Met name onder jonge mensen laat onderzoek zien dat de bezorgdheid explosief toeneemt. Maar ook bij volwassenen. En ik moet zeggen, als je om je heen kijkt, dan is er ook alle reden voor. Bezorgdheid. Paulus gebruikt een heel bijzonder woord, een Grieks woord, merimnao, als hij het woord bezorgdheid noemt. En het bestaat eigenlijk uit twee stukjes en het laat nog mooier zien wat het eigenlijk inhoudt. Merim, dat betekent uit elkaar trekken. En nao, dat betekent je denken. Dus merimnao betekent je denken wordt uit elkaar getrokken. Er wordt aan twee kanten aan je denken getrokken. Het is een gevecht tussen de gedachten die je rust brengen, die je kalmte geven. En aan de andere kant wordt getrokken door de gedachten die je bang maken. Merimnao is de scheiding tussen vertrouwen op God en je laten leiden door angst. Merimnao, wanneer denken jullie dat het woord voor het eerst merkbaar aanwezig was in de Bijbel? Wanneer zou het voor het eerst werkelijkheid zijn geworden in Gods woord? Wie zei dat?
Zondeval.
Bij de zondeval, ja. De eerste 5 punten heb je binnen. Heel goed. Bij de zondeval. In Genesis 3, daar zie je voor het eerst dat merimnao, dat woord staat er niet, want dat is Hebreeuws. Maar daar zie je voor het eerst dat woord werkelijkheid worden. Want als Eva in die prachtige tuin rondloopt en de slang tegen haar spreekt, dan zie je voor het eerst dat het gebeurt. Want dan zegt de slang tegen haar, is het echt zo dat God gezegd heeft? En hij zaait twijfel in haar hart. Opeens worden haar gedachten uit elkaar getrokken. De gedachte aan één kant, ja, maar God is te vertrouwen. Hij heeft gesproken, hij heeft het beloofd. En aan de andere kant die stem die zegt, ja, maar is het echt wel waar dat God het gezegd heeft en dat het zo zal gaan? Wees in geen ding bezorgd. Over helemaal niks. Hoe klein of hoe groot ook, hoef je dus zorgen te maken. Wees in geen ding. Je kunt dus niks bedenken of niks opnoemen wat een reden is om bezorgd te zijn. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar als ik zo'n tekst voor de eerste keer lees, dan denk ik, ja, is dat wel reëel? Kan je dat van de mensen eigenlijk wel verwachten? Dat je echt nergens bezorgd over hoeft te zijn. Is dat niet te hoog gegrepen? Is dat niet weggelegd voor degene die geestelijk zo dicht bij God leven, dat ze al bijna in de hemel zijn? En dat het gewone volk zoals wij, ja, daar toch meestal niet aan tipt. Nou, wat Paulus hier doet, is eigenlijk gewoon herhalen wat de Heer Jezus heeft gezegd. De Heer Jezus zit op een gegeven moment op de heuvels bij het meer van Galilea. En daar tegenover hem zitten duizenden mensen die ademloos toeluisteren wat hij te zeggen heeft. Matthäus 6, de zaligsprekingen. En hij spreekt daar tot hele gewone mensen, tegen kinderen en tegen ouders en tegen ouderen. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Hij begint dan met, niemand kan twee heren dienen. En daar zit diezelfde gedachte achter van het merimnao. Begrijpt u dat? Dat als je twee heren wil dienen, dan word je ook uit elkaar getrokken. Als je de ene heer wil gehoorzamen die andere belang heeft dan die andere heer, ja, dan ga je twijfelen. Denk je, ja, maar wie moet ik dan gehoorzamen? En de Heer Jezus zegt, je kan het gewoon niet. Ook al zou je het proberen of willen, je kunt geen twee heren dienen. Want je wordt uit elkaar getrokken. En het komt niet goed. En dan zegt hij gelijk erachteraan, punt. Daarom zeg ik u, omdat je geen twee heren kunt dienen, wees niet bezorgd over uw leven. En hij gebruikt precies hetzelfde woord wat Paulus ook gebruikt in Filippenzen. Hij zegt, merimnao, wees niet bezorgd. En hij spreekt tegen hele gewone mensen. Hij heeft het niet tegen de geestelijke elite. Hij heeft het niet tegen heilige hoogvliegers. Hij praat tegen mensen zoals jij en ik. En zou de Heer Jezus iets vragen van jou en mij, van die mensen die daar aan zijn voeten hebben gezeten, wat onmogelijk is? Zou de Heer Jezus iets vragen van ons waarin we zeggen, ja, dat kunnen ze natuurlijk nooit, maar ik ga die last wel op hun rug leggen, dat ze dat wel moeten doen? Nee, zo is de Heer Jezus niet. Nog sterker zelfs, hij zegt het in de gebiedende wijze. Het is een gebod. Hij zegt niet, nou, ik heb nog een advies voor je. Doe er wat mee, doe er niks mee. Ja, dat snap ik ook. Nee, hij zegt, wees gebiedenderwijs in geen ding bezorgd. Het is een gebod. Dus als je niet doet wat hij zegt, als je toch bezorgd bent, is dat zonde. Dan kom je niet aan het doel wat God aan een mensenleven gesteld hebt. Je mist je doel. Je mist een leven in vertrouwen achter hem aan. Petrus heeft erbij gezeten. We weten dat zeker. En niet lang daarna, dan gaat de Heer Jezus kijken of Petrus begrepen heeft wat hij gezegd heeft. Petrus zit in het schip. Het stormt. Het lijkt fout te gaan. En dan opeens loopt daar Jezus over het water. En dan zegt hij tegen, zegt Petrus tegen hem, Heere, zeg maar, mag ik naar u toe? En dan zegt de Heer Jezus, kom maar. En dan stapt Petrus overboord. Oh, dat lijkt me zo geweldig om dat een keer mee te maken. Als je voeten gewoon op het water blijven staan. En hij loopt op de golven. En hij loopt naar Jezus toe. En dan komt de twijfel in zijn leven. Dan worden zijn gedachten uit elkaar getrokken. Naar de ene kant en de andere kant. Aan de ene kant hoort hij de stem van de Heer Jezus, zegt kom. En aan de andere kant ziet hij de realiteit van het leven. Hij ziet de storm, hij ziet de golven, hij is een visser. Hij weet wat het betekent. En op het moment gaat hij twijfelen en dan gaat het mis. Dan zakt hij in het water en het is de hand van Jezus die hem grijpt. En dan zegt de Jezus, het is heel mooi als je weer in het schip is. Hij zegt, waarom Petrus, waarom ben je gaan twijfelen? Er staat er ook weer zo'n mooi woord, er staat de distazo. Die is dubbel, twee. En stazo staan. Waarom ben je nou dubbel gaan staan? Waarom stond je ene voet op het vertrouwen in wat ik kan? Dat ik alle macht heb in de hemel en op aarde. Dat alles moet gehoorzaam aan mij. En waarom staat je andere voet op de realiteit en de twijfel? Want altijd als die twee bij elkaar komen, dan is een mens geneigd om te kiezen voor die kant waar het niet goed afloopt. En of Petrus zijn les geleerd heeft, dat weten we niet. Maar in zijn brief zegt hij later wel, in 1 Petrus 5, dan zegt hij, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ook zo'n mooi vers. En dat woord bekommernis, daar staat ook weer meer in nao. Dus werp al die momenten dat je uit elkaar getrokken wordt in je denken, werp die op de Heer Jezus, want hij zorgt voor je. Nou, dus zijn er een paar voorbeelden die laten zien wat God in zijn woord tegen ons wil zeggen. Wees niet bezorgd. De Heer Jezus zegt het, Petrus leert het, Petrus zegt het en Paulus zegt het. Dat zijn zomaar vier voorbeelden en ik kan er zo een aantal aan toevoegen. En ik vraag me wel eens af, is één keer dan niet genoeg? Als je nou aan de voeten van de Heer Jezus hebt gezeten en heeft het tegen je gezegd, heb je dan je les nog niet geleerd? En ik heb de reden ontdekt. De reden waarom één keer niet genoeg is, is omdat wij zo stom zijn. Wij, hè? Ik zit daar ook bij. Omdat we klaarblijkelijk dus na één theorieles nog niet doorhebben hoe het in de praktijk werkt. Ik heb meer dan 40 jaar voor de klas gestaan en ik heb geleerd dat het geheim van goed onderwijs is herhalen, 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 herhalen. Je doet met de kinderen heel veel dingen 100 keer voordat het een beetje landt. En dat doe je, denk ik, als ouder thuis precies hetzelfde. Hoe vaak moet je niet herhalen, leg die tandenborstel nou daar neer of leg je pyjama daar. Hoe lang duurt het voordat het erin zit? Wij zijn zo moeilijk in het toepassen van iets wat we leren. En toch zit daar het geheim. En het geheim van Gods woord, soms zeggen mensen wel eens, ja, maar die tekst heb ik al zo vaak gelezen. Of die preek heb ik al zo vaak gehoord, ik zak lekker weg. Is het ook praktijk geworden in je leven? Is het werkelijkheid geworden en is het een stukje van je echte leven geworden? Wees in geen ding bezorgd. Maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Ik kan straks naar huis gaan en zeggen, nou, ik heb nu mijn les geleerd, ik ga me niet meer bezorgd maken. Ja, maar hoe doe je dat dan? Nou, Paulus die geeft wat hulp. Hij zegt, laat uw verlangens in alles bekend worden bij God. Dat is dus gebed. En gebed is ook voor christenen vaak toch het laatste redmiddel. Als je alles hebt geprobeerd, ja, dan kun je altijd nog bidden. Je gaat eerst misschien een zelfhulpboek lezen en je gaat spreken met iemand en je gaat advies vragen en je gaat coaching aan. En dan als al die dingen niet helpen, dan heb je nog een laatste strohalm. En dan zeg je, Heere God, ik heb alles geprobeerd, maar daar kom ik niet uit. Maar Paulus zegt, nee, je moet daarmee beginnen. Laat al je verlangens in alles bekend worden bij God. Hij zegt niet, ga positief denken. Vul je gedachten nou niet met al die twijfel, maar duw dat weg. Zoals we dat tegenwoordig zo vaak horen. Maar hij zegt, nee, zoals Petrus het ook zegt, werp al je bekommernis op hem. Leg het aan zijn voeten neer. Hij zegt, door bidden en door smeken met dankzegging, omdat hij degene is die echt een oplossing kan geven. Alles wat je denkt uit elkaar trekt, leg het bewust voor God neer. En ik betrapte mezelf erop dat ik dat vaak ook niet als eerste doe. Dat ik eerst toch ga malen en ga piekeren. En pas daarna denk, oh ja, wat zei God ook alweer in zijn woord. Ik kom nog uit de generatie dat je elke maandag een psalmversje op moest zeggen in de klas. Dan moest je de hele week, zong je dat, dan moest je dat leren. En dan kreeg je een kruisje als je het goed had gedaan. En twee kruisjes als je het ook nog durfde te zingen voor de klas. Ik had altijd maar één kruisje. Maar ik ken daardoor alle 150 psalmen, het eerste couplet. En een van de mooiste psalmen vind ik psalm 68. En ik moest er aan denken toen ik me voorbereidde op dit gedeelte. Daar staat, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Nou, dat is al iets om heel erg dankbaar voor te zijn als je 's morgens opstaat. Maar dan staat er, en dat vind ik altijd zo'n mooie zin, drie werkwoorden achter elkaar. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Vind ik altijd zo mooi. Hij kan het niet alleen. Dus hij is niet alleen in staat om het te doen. Maar hij wil het ook nog eens. Dus hij zegt niet, ja, kan het wel, maar bij jou doet het niet. Hij kan en hij wil. En hij zal het ook nog eens doen ook. In welke nood, zelfs in de grootste nood die wij mensen, denk ik, tegemoet kunnen zien als het over bezorgdheid gaat, de dood, kan hij volkomen uitkomst geven. Je mag het allemaal bij God neergooien. Wat zoals Petrus zegt, werp. Dat in het woord werp al je bekommernis zit, niet van, ups. Nee, er zit echt hartstikke idee, weg met die rotzooi. Hier is het voor u. En dat is niet oneerbiedig, het is wat God aan je vraagt. Corrie ten Boom, voor ouderen denk ik nog wel een heel bekende naam. Die schreef het zo heel mooi en krachtig. Ze zegt, angst belde aan de deur, geloof deed open, er was niemand. Ja, dat duurt even die binnenkomt. Angst belde aan de deur, geloof deed open, er was niemand. Zo is het vaak. De vraag is, waar kijk je naar? Naar wie kijk je? Als je bezorgd bent, trek je ogen dan wat menselijk het meest logisch is naar je zorgen, onzekerheid, hoe moet dat dan? Of trek je ogen naar je maker, naar je schepper? Die zegt, ik kan en ik wil en ik zal in nood. Een van die prachtige psalmen zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt. We zingen het, die niet sluimeren nog slapen zal. Waar kijk jij naar als je piekert, als je het niet meer weet, als je bang bent? Jezus volgen betekent telkens weer een keuze maken. Naar wie kijk je? Ik zeg het ook tegen mezelf. Een heel mooie gospel van vroeger, die zegt het zo mooi. Het is Engels. Het gaat een beetje als volgt. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Richt je ogen op Jezus, kijk in zijn wonderlijk gezicht, en de dingen van deze wereld zullen vreemd verbleken in het licht van zijn glorie en genade. Richt je ogen op hem. Hij voert je aan rustige wateren. Zijn stem die zegt, kom bij mij. Kom tot rust. Ook als je gedachten je onrustig maken. Ook als het nieuws je angstig maakt. Hij is in control. Corrie ten Boom zei ook, de weg naar de troon van God is geplaveid met gebeden. En ik geloof dat het zo is. Dat we altijd naar God toe mogen komen en telkens weer het gebed mogen gebruiken om alles wat ons dwars zit bij hem te brengen. Bid en smeek, staat er. Maar doe het met dankzegging, omdat er een God is die zit en wacht op jouw stem. En als je die keuze maakt, als je heel bewust je bezorgdheid met dankzegging bekend maakt bij hem, dan staat er een geweldige belofte, want daar zegt Paulus erachteraan, als je dat doet, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten verlichten in Christus Jezus. Ja, dat is zoiets moois. Als jij eenvoudig naar hem toe gaat, dan zegt hij, dan komt van de andere kant, komt dat naar je toe. In je hart en in je gedachten komt vrede. En vrede is niet nogmaals de kracht van positief denken. Ik word overspoeld als ik op zoek ga naar dat onderwerp met positief denken. Dat is niet wat de Bijbel leert. Vrede is niet positief denken en alles wat moeilijk is wegdrukken alsof het er niet is, maar het is er wel. En vrede is ook niet dat de omstandigheden veranderen. Mensen denken, ja, maar dan gaan de problemen weg. Nee, de problemen gaan niet weg. Ja, die kunnen wel weggaan, maar in de meeste gevallen veranderen de problemen niet, maar jij verandert. Jij gaat anders staan in de situatie waarin je staat, omdat je weet, ik mag het bij hem brengen. En vrede is ook niet een geloof wat je oppompt. Als ik maar genoeg geloof heb dat God het mijn leven weg kan halen, die bezorgdheid, ja, dan lukt het ook. Maar als ik zelf dat niet zeker weet, ja, dan gebeurt het ook niet. Vrees is, ik zeg het verkeerd, vrede is verbonden aan een persoon. Is verbonden aan God. Aan degene waaraan je je toevertrouwt. Ik ben vanmorgen gaan zitten, ik heb dat voorbeeld misschien al eerder gegeven. Ik ben vanmorgen gaan zitten op die stoel zonder na te denken of die stoel mij zou kunnen dragen. Ik ben gewoon gaan zitten in het vertrouwen, die stoel, ja, die ziet er goed uit, die kan mij wel aan. Ik ben niet blijven zitten omdat ik voldoende vertrouwde dat die stoel mij kon dragen. Stel je voor dat ik binnen was gekomen en ik had naar die stoel gekeken en gedacht, als ik nou me genoeg vertrouw, als ik nou genoeg vertrouwen heb dat het metaal en dat hout goed genoeg en sterk genoeg is, ja, dan kan die stoel me dragen. Maar als ik denk, ja, maar misschien is die stoel voor mij wel net degene waar het schroefje van los zit. En dan ga ik zitten en dan zak ik er doorheen. En dat is wat veel mensen ervaren in hun leven. Die denken, ja, maar het ligt aan mij. Ik moet meer geloven. Ik moet een grote geloof in mijn pas. Als ik dat geloof, ja, dan komt die vrede. En als ik het niet krijg, dan, ja, dan, ik arme, zielige Sielepiet, ik kom nooit hoger in mijn twijfel. Maar dat is niet wat dit gedeelte uit Gods woord zegt. Echte vrede is eenvoudig vertrouwen dat hij in staat is om te doen met jouw zorgen wat hij alleen kan. En als je goed kijkt, zie je ook dat er heel mooi staat dat die vrede krijgt een bijzondere, hoe moet ik dat zeggen, een bijzondere titel. Want er staat dat die vrede je gedachten bewaakt. Paulus heeft het over een bewaker, over een soldaat. Die heel bewust buiten je hart en je gedachten staat. En zo gauw die twijfel komt, zeg je, ho even, hè. Hier ben ik de baas, ik ben de vrede. Denk erom dat je deze persoon niet lastig valt. Ik ben de bewaker. Ik ben degene die niet wil dat er onrust in het hart van een kind van God is. En weet je wat ik zo heel mooi vind, is dat het geen theorie is. Dus dat je, als je straks thuis komt, niet zegt, ja, maar dat werkt misschien bij Johan Heideman of bij een ander, maar bij mij niet, want ik ben een uitzondering. Ik heb zo gezien bij mensen om me heen dat het in de praktijk ook werkt. Als je dat doet wat God hier tegen ons zegt. En misschien mag ik iets delen over mijn oudste dochter Talita. Ik heb gevraagd of ik het mocht delen en ze vond het goed. Zei ze in de 40, jonge vrouw met 3 kinderen, 3 jonge kinderen. En half februari kwam ze ten val tijdens een vakantie in Oostenrijk. Er zat een ernstig hersentrauma. Veel functies kwijt, lopen, denken, kijken. En opeens onzekerheid, wat kan ik nog? Kan ik weer beter worden? Hoe moet het dan met mijn man en met mijn kinderen? Kan ik ooit nog lopen? Kan ik weer zien? Kan ik weer denken? Ze is met een arts en een verpleegkundige in een ambulance naar Nederland gereden. Opgenomen in een revalidatiecentrum. En daar heeft ze maandenlang keihard gewerkt aan haar herstel. En begin van september schreef ze in onze familie-app. En ik citeer wat ze daar schrijft. Ik ervaar nog steeds een rust die menselijk gezien misschien helemaal niet zo goed te verklaren is na alles wat er gebeurd is. En niet weten of ik volledig herstel. Maar ik geloof en ik weet zeker dat dit rust van God is. Hij is erbij en hij gaat ook de komende tijd met ons mee. En dan haalt ze een lied aan. Onze Heer die alles maakte, de schaduw op ons pad, blijft met ons verbonden. Hij waakt bij elke stap. Onze Heer die alles maakte, beschermer voor altijd. Waar wij gaan en komen, hij blijft in eeuwigheid. Mijn dochter is geen afgestudeerd theoloog. Mijn dochter zit niet de hele dag in Gods woord. Mijn dochter is een hele gewone, mooie meid waar ik trots op ben. Maar een vrouw die, net zoals jij en ik, in het leven staat. En toen ik met haar deelde, mag ik dit vertellen, toen zei ze dat mag wel, maar ze moeten niet onthouden hoe bijzonder het was, wat er gebeurde. Ze moeten elk onthouden, zegt ze, hoe geweldig God is, dat hij in staat is om iets te geven waar ik zelf van dacht, hè, waar komt dat vandaan? Hoe kan het dat ik me zo kan overgeven aan God, terwijl ik niet weet of het wel helemaal goed gaat komen? En een paar weken geleden was ze voor het eerst weer in een kerkdienst, ze woont in Enschede. En mocht daar de doop van haar oudste dochter bijwonen. En toen zong ze haar lievelingslied. Ik hou van u, uw genade blijft me dragen. Dag aan dag. In de palm van uw hand. Nou, als je dat leert. Als je leert om misschien wel juist door de moeite heen. En juist in die bezorgdheid en in je angst. Te rennen naar de God die zegt kom maar. Je bent veilig in mijn hand als een klein musje, want ik zorg voor je. Ja, dan ben je een geweldig gezegend mens. In de tuin van het huis waar ik als kind woonde en opgroeide, stonden 5 bomen. Mijn vader had voor elk kind 1 boom geplant. En ik was het 4e boompje. Een Populus nigra italica. Een Italiaanse populier. En ik had een hele bijzondere vader, want mijn vader kon echt alles. Hij maakte vliegtuigen bij Fokker. Nou, welke vader kan dat? Hij legde zelfs centrale verwarmingen aan in ons huis. In een half jaar tijd bouwde hij een prachtige vouwwagen in onze achterkamer. De zondagse kamer, zoals dat vroeger heette. Nou, welke vader kan dat? Dus mijn vader kon echt alles. Er was 1 klein probleempje. Hij had zo'n vouwwagen, weet je, zo'n ding die je open kunt vouwen en dan kun je kamperen. Had hij een paar centimeter te breed gemaakt. Dus hij kon iemand door de klapdeur heen. Maar dat is ook niet het probleem. Goeie buren, vrienden, we kregen er toch uit. Maar toen werd ons huis gerenoveerd, En die vijf bomen moesten weg. En ze moesten gerooid worden. En ze werden afgezaagd en met de stronk in de grond bleven ze staan. En ik weet nog heel goed, ik was denk ik 10 of 11. En mijn vader kwam naar me toe en hij zei... Johan, wil jij jouw stronk, die vierde stronk, wil jij die er zelf uithalen? En ik was 10 of 11, dus wat zeg je dan? Makkie pa, dat doe ik al even. Ik mocht een gereedschap, een spa en een schep en een stuk touw en een botte bijl... Mocht ik van hem lenen en ik dacht, dat ga ik even doen. Ik ga gewoon flink aan het werk. En ik ging ook echt hard aan het werk. Want ik wilde mijn vader laten zien dat ik dat natuurlijk wel kon als grote kerel. Maar na een half uurtje, hij was ergens anders aan het klussen, kwam hij naar me toe. Hij zei, het lukt niet, hè? Ja, ik zeg, ik snap er niks van, ik heb alles geprobeerd, hè? Nou, heb je echt alles geprobeerd, zei hij. Ja, ik heb alles geprobeerd. Ik zeg, ik heb gezaagd in de wortels. Ik heb eraan getrokken, ik heb er een touw mee gedaan. Ik heb de bijl heb ik geslagen. Ik heb zo hard getrokken en naar voren geduwd. En weet je, pa, ik kap ermee. En toen zei hij opnieuw, maar je hebt niet alles geprobeerd. Ja, maar wat kan ik dan nog doen? Je had mij kunnen vragen, zei hij. En dat is de les ook, denk ik, van vanmorgen. We doen het zoveel en zo vaak en zo vanzelfsprekend zelf. We worstelen, we ploeteren, we graven, we hakken, we zagen. Weet je, en onze bezorgdheid kan zo diep geworteld zijn in ons leven. Het kan zo in alle vezels van je bestaan doordringen. Dat je denkt, ja, die bezorgdheid die kan bij anderen misschien weg, maar bij mij zit die zo diep geworteld. Ja, wat ik ook jutter en trek en zaag, bij mij gaat dat toch niet werken. En misschien is de les van morgen wel om opnieuw te beseffen dat er een God is die naar je kijkt en zegt, heb je echt alles geprobeerd? En ik dan? En ik wil je uitnodigen om nu naar hem toe te gaan. En ik denk dat je allemaal wel iets hebt waar je van denkt, ja, dat is mijn probleem, dat is mijn zorg, dat is mijn twijfel, dat is mijn angst voor de toekomst. En om het heel bewust voor zijn voeten neer te leggen, neer te werpen. En opnieuw te zeggen, Heer, ik heb alles geprobeerd, maar hier ben ik weer bij u. U bent mijn vader. Als er één is die kan helpen, u kunt echt alles. Amen. Zullen we stil worden? En misschien wilt u dat wat u beangstigt, benauwd, heel bewust met dankzegging voor hem neerleggen. Ja, Heer, wat wordt er veel gepiekerd. En wat is er ook alle reden om dat te doen. Er is zoveel wat ons uit elkaar kan trekken. Ons denken helemaal in de war kan maken. Dat we er gewoon niet meer uitkomen. En denken, dit komt nooit meer goed. Heer, opnieuw staan we voor u. En we geloven dat u niet iets vraagt van uw kinderen wat onmogelijk is. Of alleen maar haalbaar is voor de allerheiligste. En daarom staan we voor u, Heer. We leggen alles wat ons bezorgdheid geeft, angst, onzekerheid, ons bang maakt, werpen we heel bewust van ons af. Met gebed en smeking, maar ook met dankzegging. Omdat als er één kan helpen, dan bent u het. Als er één vader is die zegt, heb je mij al gevraagd? Heer, dan mogen we dat tegen u zeggen. En ik wil zo bidden, Heer, dat we daarin mogen groeien, sterker mogen worden. Dat we mogen ontdekken dat wortels die heel diep zitten, toch eruit kunnen worden getrokken door uw genade. En dat we als vrije kinderen van u in vrede mogen leven. midden in een wereld waar het stormt en piept en kraakt, dat we mogen vertrouwen dat als u er bent, dat het goed is. Daarvoor prijzen we u. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen, denk ik.